open jullie Bijbels alsjeblieft op Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 31 tot aan het einde van het hoofdstuk. Vers 31. We lezen daar. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen, tot zover. Deze drie weken zijn we in de tekst Romeinen 8 vers 31 tot en met 39 aan het behandelen hoe de apostel Paulus laat zien dat Gods heilsplan voor zijn kinderen onwankelbaar vaststaat. En hij doet dat aan de hand van een overgangsvraag en drie hoofdvragen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Dat is die overgangsvraag. Dan hebben we, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En vervolgens, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? En tenslotte, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De afgelopen twee weken hebben we gezien dat God voor zijn kinderen is. Paulus laat daar geen enkele onzekerheid over bestaan. De woorden als God voor ons is gaan uit van een vaststaande werkelijkheid. God heeft zijn volk tevoren gekend, tevoren bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en in zijn raadsbesluit ook verheerlijkt. Niemand kan zijn voornemen verhinderen of zijn kinderen uit zijn hand rukken. We hebben ook gezien dat het kruis van onze Heer Jezus Christus het hoogste bewijs is dat God voor ons is. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Dus als God zijn grootste gave heeft geschonken, zal hij ook alles geven wat nodig is om zijn heilswerk te voltooien. Dat betekent niet dat hij iedere aardse wens vervult, maar dat niets zal ontbreken wat nodig is om zijn kinderen te bewaren, te heiligen en uiteindelijk ook te verheerlijken. Maar vorige week hebben we vervolgens gezien dat geen enkele beschuldiging rechtskracht kan behouden tegen degenen die God heeft uitverkoren. Tegen hen die hij heeft gerechtvaardigd. Gods kinderen kunnen door mensen, door de Satan en zelfs door hun eigen geweten worden aangeklaagd. Maar God is het die rechtvaardigt. Dus de hoogste rechter heeft zijn uitspraak gedaan. Hij verklaart schuldige zondaren rechtvaardig op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom kan ook niemand hen verdoemen. Christus is gestorven, hij is opgewekt, hij is verhoogd aan de rechterhand van God en hij pleit voor de zijnen. Zijn dood heeft de schuld gedragen, zijn opstanding bevestigt dat zijn offer door God is aanvaard. Zijn plaats aan Gods rechterhand toont zijn macht en zijn heerlijkheid. En zijn voortdurende voorbeden verzekert ons als gelovigen ervan dat we nooit buiten de werking van Christus zijn volbrachte werk komen te staan. Dus de zekerheid van het heil, broeders en zusters, rust op het rechtvaardige oordeel van God en het volbrachte en voortdurende werk van de Heer Jezus Christus. Maar vandaag behandelen we de derde vraag en ronden we hoofdstuk 8 af. En dan gaan we daarna, en ik heb er zoveel zin in, dan gaan we daarna Romeinen 9 tot en met 11 behandelen. Maar vandaag is, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En belangrijk is dit. Denk niet dat we iedere week, dus de afgelopen 3 weken, iedere week hetzelfde behandelen, ook al zit er veel overlap in. Je moet goed zien vanuit welk perspectief iedere vraag gesteld wordt, iedere retorische vraag. Paulus herhaalt zichzelf niet, hij bouwt ieder argument op en iedere vraag brengt ons een stap verder in de zekerheid van het heil wat God ons wil geven. He, dus bij de eerste vraag. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan keek Paulus naar het heilsplan vanuit Gods perspectief. Het uitgangspunt was Gods eigen handelen. Dus de nadruk ligt op Gods besluit, Gods liefde en Gods trouw. Dat is al een vorm van zekerheid. Dat is de ultieme vorm van zekerheid. Maar dat is één. De tweede vraag, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God, wie ze die verdoemt? Hier ging het niet primair om Gods heilsplan als geheel, maar om de rechtspositie van de gelovigen. Nogmaals, Paulus liet zien dat iedere aanklacht uiteindelijk stuk loopt op Gods eigen uitspraak. God is het die rechtvaardigt. Dus je moet je voorstellen in een rechtbank of in een rechtszaal dat je beschuldigd wordt en de rechter die zegt, je mag vrij, je mag gaan. Dan kan de aanklager, die kan hoog en laag springen wat hij wil. Ja, maar hij of zij X, hij of zij Y. De rechter heeft gesproken. Dat is de positie van de gelovigen. De hoogste rechter heeft zijn oordeel uitgesproken. Dus hier moet je een rechtszaal voor ogen houden. Nu in onze tekst van vanmorgen verandert Paulus het perspectief opnieuw. Paulus verlaat als het ware de rechtszaal en brengt ons nu terug in de werkelijkheid van het dagelijks leven als een christen. Dus de vraag is niet meer of iemand Gods heilsplan kan tegenhouden. Hij vraagt ook niet of iemand Gods rechtvaardigende uitspraak die niet kan doen. Hij stelt nu een hele andere vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dat is de vraag, een vraag, waarmee iedere gelovige vroeg of laat in zijn wandel wordt geconfronteerd. Nou, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Nou, wat bedoelt Paulus met scheiden? Nou, om die vraag goed te begrijpen, moeten we eerst vaststellen wat Paulus bedoelt met de liefde van Christus. Nou, hij heeft het hier niet over onze liefde tot Christus, maar de liefde van Christus tot ons. En dat blijkt ook uit het vervolg van de tekst. Dus Paulus onderzoekt niet of onze liefde voor Christus onder druk kan komen te staan. Hij onderzoekt, door de hemel, of er iets zichtbaar of onzichtbaar bestaat dat de liefde van Christus voor de zijnen kan verbreken. Het werkwoord wat Paulus gebruikt betekent letterlijk scheiden, losmaken, uit elkaar halen of van elkaar verwijderen. Dus het gaat om het verbreken van een bestaande verbondenheid, van een verbond. De vraag is dus niet, kan het leven van een discipel zwaar worden of zwaar zijn? Paulus weet dat als geen ander en we zien dat continu door de schrift. Kan iets ervoor zorgen dat Christus de zijnen loslaat? Dat is de vraag. En theoretisch, als wij met elkaar in gesprek zouden gaan, zouden we allemaal zeggen, absoluut niet. We zouden de studie gewoon kunnen beëindigen. Maar laten ieder van ons door situaties heen gaan en dan zie je hoe deze vraag naar boven komt. Dan zie je hoe het naar boven komt. Dus die vraag is reëel. Kan iets de gemeenschap tussen Christus en de zijnen verbreken? Kan iets hen buiten de reikwijdte van zijn reddende, verbondsmatige liefde brengen? En dat is een wezenlijke andere vraag dan veel mensen van deze tekst maken. Want deze tekst wordt vaak gelezen alsof Paulus wil zeggen dat moeilijke omstandigheden ons geloof niet hoeven te ontmoedigen. En op zichzelf is dat waar. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar dat is niet de hoofdgedachte van dit gedeelte. Nogmaals, Paulus heeft het niet in de eerste plaats over onze ervaring van Gods liefde. Hij heeft het over de objectieve werkelijkheid van Gods liefde in Christus voor ons. Ja, want er zijn dagen, en in ieder van ons weet dat. Er zijn dagen waarop een gelovige, waarop wij Gods nabijheid nauwelijks ervaren. En de nadruk op ervaren. In het licht daarvan is de vraag of die ervaringen de werkelijkheid kunnen veranderen dat Christus zijn volk lief heeft. Nogmaals, jullie horen me vaker zeggen, het maakt niet uit wat je voelt. De vraag is, hoe zit het objectief met de liefde van Christus voor de zijnen? Nu let op de schrijfstijl van Paulus, want die is belangrijk. Hij vraagt wie. Maar dan vervolgens schrijft hij verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Dus we zien wie wat persoonlijk is tegenover onpersoonlijke omstandigheden. Dus wie functioneert hier als een personificatie? De ellende, de tegenstand wordt voorgesteld als actieve vijandige entiteiten die proberen de gelovigen los te scheuren van Christus. Dan zie je ook het volgende. Het bijzondere aan deze lijst is dat Paulus niet willekeurig een aantal moeilijkheden opzomt. Iedere term vertegenwoordigt een vorm van lijden die de eerste christenen vooral daadwerkelijk meemaakten en konden meemaken. En als je goed kijkt, zie je dat ze samen een steeds donkerder wordend beeld vormen van de prijs van het volgen van de Heere Jezus Christus. Dus hij schetst ons de werkelijkheid van de christelijke wandel in een vijandige wereld. Bijvoorbeeld, we zien verdrukking. Dit is een algemene term, hebben we vaker ook behandeld, ook in onze serie door Petrus. Het is een algemene term voor druk, verdringing of onderdrukking. Het beschrijft de druk die van buitenaf op een gelovige wordt uitgeoefend. Het is het woord dat Paulus vaker gebruikt voor de verdrukkingen die Gods kinderen in deze wereld ondergaan. Het omvat alle vormen van moeite die het volgen van de Heere Jezus met zich meebrengt. Dan zien we benauwdheid. Dat gaat al een stap verder. Letterlijk betekent het een nauwe ruimte waarin je geen kant meer op kan. Ik ben claustrofobisch, dus ik krijg het al gelijk benauwd hiervan. Maar dit is benauwdheid. Het beschrijft een situatie waarin alle uitwegen lijken afgesloten. Dus niet alleen de uiterlijke druk neemt toe, ook innerlijk ontstaat door die druk een gevoel van beklemming. Vervolgens noemt Paulus vervolging. Dit gaat om doelbewuste vijandschap omdat iemand Christus toebehoort. Paulus kende dat uit eigen ervaring, zowel als vervolger van de gemeente voor zijn bekering, als degene die vervolgd werd na zijn bekering. Let ook op honger en naaktheid. Denk hier niet simpelweg aan algemene armoede. In de eerste eeuw waren dit vaak directe gevolgen van vervolging. Wie zijn werk verloor vanwege zijn geloof, kon zonder voedsel komen te zitten, kon zonder kleding komen te zitten. En deze woorden laten zien dus dat trouw aan Christus zelfs de meest essentiële levensbehoeften kunnen raken. En dan zien we gevaar. Paulus gebruikt een woord dat allerlei levensbedreigende situaties omvat. In 2 Korinthe 11 gebruikt hij hetzelfde woord wanneer hij spreekt over gevaren van rivieren, rovers, volksgenoten, heidenen en zelfs valse broeders. Dus je moet je voorstellen, het christelijk leven was geen veilig bestaan. En we weten dat ook. We weten ook dat dit geldt voor veel van onze vervolgde broeders en zusters in landen als Noord-Korea, in Iran, in Eritrea, in Somalië. Dus het volgen van de Heere Jezus Christus, het kost wat. En let op hoe de lijst eindigt. Met zwaard, dat is het hoogtepunt. Het zwaard staat hier voor een gewelddadige dood. Vaak dus door executie. In de Romeinse wereld was het zwaard het symbool van het staatsgezag doordat de doodstraf voltrok. Dus Paulus sluit dus niet af met bij moeilijkheden, maar bij het uiterste dat een gelovige kan overkomen, namelijk de marteldood. Nou, wat valt op aan deze lijst? En dat is belangrijk. Dit is waar Paulus het over heeft. Deze hele lijst bestaat uit omstandigheden die van buitenaf op de gelovige komen. Paulus noemt hier geen innerlijke zonde. Hij heeft het niet over geestelijke lauwheid. Hij heeft het niet over twijfel of persoonlijke tekortkomingen. Want zijn vraag is immers, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar dan stellen mensen de vraag, oké, als Christus werkelijk, als hij waarlijk van zijn volk houdt, waarom overkomt hun dan juist dit alles? Als zijn liefde zo groot is, waarom dan verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? En dan zien we vers 36. Daar schrijft Paulus, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschaten. Waarom is vers 36 zo cruciaal? Omdat het Psalm 44 citeert. Psalm 44 is een onderwijzing van de zonen van Korach. Het laat ons zien dat Gods verbondsvolk, zich bevindt in een periode van nood en vernedering. Psalm 44 begint met een belijdenis van Gods grote daden in het verleden. De vaderen hebben verteld hoe God zijn volk zelf het land gaf, hoe hij de heidenvolken verdreef en Israël de overwinning schonk door Gods rechterhand en zijn machtige arm. Waarom? Omdat hij een welbehagen in hen had. Vervolgens verandert de toon van de psalm. Het volk ervaart een werkelijkheid die moeilijk te rijmen is met Gods trouw. Ze worden verslagen door hun vijanden. Ze worden bespot door de volken. En ze leven voortdurend onder druk. Dus het lijkt, wat is de eerste gedachte? En dat zie je ook vaak in dit soort psalmen, alsof God zich heeft teruggetrokken. Toch belijden zij tegelijkertijd dat zij hem niet hebben verlaten. Dus dat is de kern. In de verse voorangaand aan het gedeelte dat Paulus citeert, zegt het volk als volgt. Dus Psalm 44, versen 18 en 19. Er staat, dit alles is ons overkomen. Toch hebben wij u niet vergeten of uw verbond verloochend. Ons hart is niet teruggeweken en onze schreden zijn niet van uw pad geweken. Met andere woorden, en heel cruciaal voor de context, het lijden dat zij ondergaan is niet het gevolg van afgoderij of verbondsbreuk. Zij lijden juist en terwijl zij aan de Here vasthouden. Dan volgt het vers dat Paulus aanhaalt, vers 23 in Psalm 44. Maar om u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Dus wat leert dit ons in de context? Belangrijk voor welvaart en voorspoedpredikers. Het volk lijdt waarom? Juist vanwege hun verbondenheid met de Here. Hun trouw aan God beschermt hen niet tegen vervolging en vijandschap. Sterker nog, hun relatie met God is juist de reden waarom zij gehaat worden. Zij worden behandeld als schapen die zonder enige waarde naar de slacht worden geleid. Dus vanuit menselijk perspectief lijken ze hulpeloos en verloren. In het licht van Romeinen 8 vers 35 en 36 laat het ons zien dat het lijden van Gods kinderen geen bewijs is en ook geen argument is dat Christus hen heeft verlaten. Dat zijn liefde niet meer op hun gericht is. Paulus citeert Psalm 44 om te laten zien dat dit altijd het patroon is geweest van Gods volk. Altijd. Verdrukking, vervolging en zelfs de dood vormen geen uitzondering op Gods heilsplan. Zij horen bij de weg waarop God zijn kinderen leidt en waarop Gods kinderen hem volgen in een gevallen wereld. Nu, Kijk, hier botst de schrift frontaal met de manier waarop wij in het Westen kijken naar het christelijk leven. Ik zeg het vaker. Ik blijf het zeggen zo vaak ik het kan zeggen. Kijk, wij zijn opgegroeid in een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid, veiligheid, gelijke behandeling, individuele rechten als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het is ons recht, zeggen wij. Maar dat heeft ook invloed op hoe veel christenen hun leven met Christus beoordelen. Zodra in het Westen die vrijheid onder druk komt te staan, zodra wij bespot worden om ons geloof, zodra wij maatschappelijk of persoonlijk in onze relaties nadeel ondervinden omdat wij Christus volgen, ontstaat bij ons al snel de gedachte dat we iets niet goed hebben gedaan. Alsof dit niet iets is wat zou mogen gebeuren. En dat zie je bijvoorbeeld terug wanneer de naam van Christus openlijk gelasterd wordt. Hoe vaak hoor je dit? Dat zouden ze bij de islam nooit durven. Heel veel christenen halen dat aan. En die opmerking lijkt op het eerste gezicht begrijpelijk, maar het legt iets wezenlijks bloot. Het laat zien dat wij verwachten dat we dezelfde maatschappelijke bescherming en hetzelfde respect als ieder ander mens horen te krijgen. Maar we hebben een andere koning en we behoren tot een ander koninkrijk. En we moeten de vraag stellen, hoe rijmt die gedachte bijvoorbeeld met Johannes 15 vers 18? Het is gewoon een vraag die we moeten stellen. Als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Dus wij proberen een Jezus te creëren die iedereen wil liefhebben. Maar hij is gekomen in de wereld, hij is verworpen en hij is aan een kruis genageld. Om een Christus aan de wereld te presenteren die zij zullen liefhebben, dan moet je hem veranderen van de Christus die geopenbaard is in de Bijbel. Want degene in de schrift die is verworpen en veracht. Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 15 vers 20? Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als zij mij vervolgd zullen hebben, of als zij me vervolgd hebben, zullen zij u ook vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Dit was de werkelijkheid van de eerste gemeente. De apostelen werden gegezeld. Stefanus werd gestenigd. Jacobus werd gedood. Paulus leefde voortdurend onder bedreiging, gevangenschap en vervolging. Nergens lees je dat zij verbaasd waren dat dit gebeurde. En het ding is dit. Het is nog steeds de werkelijkheid van een groot deel van de wereldwijde kerk. Voor de mensen die dat bijvoorbeeld nog nooit hebben gedaan of van en ook. Kijk gewoon eens na de dienst. Als je thuis bent, kijk gewoon even naar de berichten van Open Doors. Lees gewoon. Lees wat broeders en zusters in Noord-Korea, in Nigeria, in Somalië, in Afghanistan, in Iran en veel andere landen dagelijks meemaken. Dagelijks. Christenen verliezen hun werk omdat zij Christus belijden. Ze worden verstoten uit hun familie. Hun kerken worden verwoest en brand gestoken. Sommigen verdwijnen in de gevangenis. Zonder wat wij zouden noemen hier hè, een eerlijk proces. Anderen worden gedood puur omdat ze Christus toebehoren. Omdat ze hem toebehoren. En ik probeer echt, kijk, ik doe niet vervelend om te weten hè, als we kijken naar het rechtssysteem. Maar kijk, wij dachten hier. Wij dachten dat het einde van de wereld was, omdat we mondkapjes moesten dragen. Kijk het verschil. En begrijp me niet verkeerd, Paulus maakt gebruik, of hij maakte gebruik van zijn Romeinse burgersrecht. Hij beriep zich op de wet wanneer dat mogelijk was. Maar wij moeten dankbaar, dat is wat wij moeten zijn. We moeten dankbaar zijn voor vrijheid, rechtsbescherming en vrede. Dat zijn goede gaven. Maar de fout ontstaat wanneer wij die goede gaven een fundamenteel recht maken. Dan gaat het fout. Dan gaan wij geloven dat vrede de normale toestand is en vijandschap de uitzondering. Terwijl dat andersom is. Het is andersom. Dus het ding is, kijk, deze tekst die we behandelen is bemoedigend. Maar het is ook confronterend. Want het valt mij op dat Paulus niet vraagt hoe ontsnappen we aan al deze dingen. Of hoe strijden we tegen deze dingen. Tegen bijvoorbeeld zwaard, vervolging, wat menselijk gezien onrecht is. Paulus zijn vraag is dit. Ondanks al deze dingen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is zijn vraag. En om het helemaal naar huis te brengen, let op vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Dus let op, hè, niet na dit alles, niet pas wanneer we thuis zijn, bij hem, niet ondanks dit alles, in dit alles. Dat woord in is zo cruciaal. Dus Paulus spreekt over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat zijn geen omstandigheden waaruit God dus blijkbaar zijn kinderen trekt. Hij plaatst de gelovigen midden in die werkelijkheid. Hij leidt hen in die werkelijkheid. En dat komt voornamelijk door het welvaartsevangelie. Maar je ziet ook hoe dat dan zijn invloed vindt in andere type kerken ook, hè? Wij denken vaak dat Gods trouw uiteindelijk zichtbaar wordt wanneer de omstandigheden veranderen. Paulus zegt dat Gods trouw zichtbaar is terwijl de omstandigheden nog precies hetzelfde zijn. Deze teksten, dit is ook cruciaal, ze helpen ons bijvoorbeeld om handelingen correct te interpreteren. En wij zien Petrus bevrijd worden uit de gevangenis en denken, oh, God zal ons ook bevrijden uit onze situatie. Wij zien dat de gevangenis waarin Paulus en Silas zich bevinden, begint te schudden en de ketenen losgemaakt worden en deuren opengaan en denken, God zal ook een deur voor ons openen in die situatie. Het ding is, het zijn uitzonderingen. En sterker nog, dit is wat we vergeten. Vaak worden ze bevrijd om nog meer te gaan lijden omwille van Christus. Petrus wordt gevangen gezet, omdat hij predikt. Vervolgens leidt een engel hem naar buiten, om weer terug te gaan in te prediken. Dus om weer te gaan doen waarvoor hij vastgezet is. Je moet zien, Paulus, de apostelen, zij kennen het moderne evangelie, wat geen evangelie is, waar Gods trouw afgemeten wordt aan gezondheid, voorspoed, veiligheid of maatschappelijke acceptatie. Ze kennen dat niet. Ze kennen het niet. De schrift tekent dat niet. Paulus staat in het goede nieuws dat in verdrukking, in benauwdheid, in vervolging, in honger, in naaktheid, in gevaar, door het zwaard, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Dat is het evangelie dat Paulus kent. Waarom? Omdat die heerlijkheid niet hier gegeven wordt. Als je hier ervoor strijdt en als je hier ernaar jaagt, dan zul je hier je loon ontvangen. Ik weet niet van jullie, ik wil niet mijn loon hier. Ik wil mijn loon als ik met hem ben. En bij hem ben. Dus wat bedoelt Paulus met meer dan overwinnaars? Nou, het werkwoord dat Paulus gebruikt komt slechts één keer in het Nieuwe Testament voor. Het bestaat uit twee delen. Een deel betekent dus overwinnen en overwinning behalen. Maar daarvoor plaatst Paulus het woord, het voorvoegsel, hyper. Dat de betekenis versterkt. Letterlijk zou je dus kunnen zeggen, wij overwinnen volkomen. Wij behalen een alles overtreffende overwinning. Wij zijn ver boven gewone winnaars. Nou, waarom gebruikt hij zo'n woord? Omdat de overwinning waarover hij spreekt uitzonderlijk is. Kijk, een gewone overwinnaar verslaat zijn vijand door de strijd op dat moment te beëindigen. Door de wedstrijd op dat moment te winnen. Dan is het klaar. Paulus spreekt over overwinning terwijl de strijd nog gaande is. Dus vanuit menselijk perspectief lijkt de gelovige altijd te verliezen. Hij wordt verdrukt, hij wordt bespot, hij verliest zijn bezit, hij wordt gevangen gezet, hij wordt gedood. De wereld kijkt ernaar en concludeert dat christendom faalt. Het volgen van de Heer Jezus Christus levert je helemaal niets op. Paulus kijkt onder leiding van de Heilige Geest naar dezelfde werkelijkheid en hij concludeert. Hierin zijn wij meer dan overwinnaars. Hierin. Waarom? Omdat de vijand uiteindelijk niet bereikt wat hij wil bereiken. De vijand wil de gelovigen losmaken van Christus. Hij wil het geloof vernietigen. Hij wil de gemeenschap met Christus vernietigen. Maar iedere aanval loopt uiteindelijk stuk op wat? Op de liefde van Christus. Verdrukking kan de band met Christus niet verbreken. Vervolging kan de band met Christus niet verbreken. Zelfs de dood kan de band met Christus niet verbreken. De vijand kan alles doen wat ervoor zorgt dat ons lichaam gedood wordt. Maar hij kan Christus niet van de zijnen scheiden. Hij kan het niet. Wat zei de Heer Jezus zelf over zijn schapen? In Johannes 10 vers 28. Ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En let op die dubbele veiligheid. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Dus waarom zijn Gods kinderen meer dan overwinnaars? Omdat wij uiteindelijk niets kunnen verliezen wat werkelijk beslissend en bepalend is. Alles wat ons hier wordt afgenomen, behoort tot het tijdelijk leven. Alles. Je kunt je rijkdom niet meenemen. Je kunt je aanzien niet meenemen. Weet je wat het ding is? En wij christenen, wij horen goede werknemers te zijn. Hè? Laten we dat voorop stellen. Maar de realiteit is dit. Wanneer jij er niet meer bent, ontstaat er gewoon een nieuwe vacature. Over 10 jaar, laat me het zeggen over 5 jaar, weet niemand meer wie je was daar. En vooral voor ons vaders. Hè? Maar weet je wat kinderen wel zullen onthouden? Dat hun vader er niet was. Omdat hij altijd keihard aan het werk was. Dat is de realiteit. Dat is de realiteit. Maar nogmaals, wees een goed werknemer. Wees een trouw werknemer en werk hard. Maar al die dingen zijn tijdelijk. Het ding is dit. Het enige wat eeuwig is, onze rechtvaardiging, onze aanneming tot kinderen, ons erfdeel en de liefde van God in Christus Jezus. Dat is eeuwig. Dat is eeuwig. Nu, wat we nooit mogen vergeten is, door hem die ons heeft liefgehad. Dus Paulus wijst de gemeente en dus ook ons onmiddellijk weg van zichzelf. Onze overwinning rust geheel op hem die ons heeft liefgehad. En let erop dat Paulus schrijft in de verleden tijd, dus die ons heeft liefgehad. Hij doelt daarmee niet op een liefde die voorbij is, maar op een liefde die zichzelf beslissend heeft geopenbaard in de geschiedenis. Hij kijkt terug naar Golgotha. Daar heeft Christus zijn liefde getoond. Daar heeft hij zichzelf vrijwillig overgegeven voor mensen die niets hadden om hem aan te bieden. Dat is de liefde waar Paulus hierop doelt. De eeuwige Zoon van God heeft de heerlijkheid van de hemel verlaten, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij vernederde zichzelf tot in de dood, ja, tot de kruisdood. Dat heeft hij gedaan. Hij droeg de schuld die op ons rustte. Hij werd verlaten, opdat allen die in hem geloven nooit meer door God verlaten zouden worden. Nooit meer. Hij werd tot zonde gemaakt, hoewel hij geen zonde gekend had, opdat wij rechtvaardigheid, gerechtigheid van God zouden worden in hem. Dus Paulus grijpt en wijst op de diepste grond van alle zekerheid. Achter iedere belofte staat Gods liefde. Achter de bewaring, achter de daad van bewaring staat zijn liefde. Achter zijn vergeving, zijn voorbeden, zijn tuchtiging, zijn vertroosting. En uiteindelijk ook achter de toekomstige verheerlijking staat zijn liefde. Wij moeten nooit twijfelen, broeders en zusters. We moeten niet twijfelen. We moeten leren kijken zoals Paulus zelf kijkt. Let op wat er in Efeze 5 staat. Het is een tekst wat primair altijd over het huwelijk gaat. Maar let op wat er staat. Vanaf vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Hoe? Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Waarom? Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dus zien we wat er staat? Christus heeft zichzelf niet overgegeven zonder doel. Zijn liefde heeft een vast voornemen. Hij heeft zichzelf voor zijn gemeente gegeven, opdat hij haar zou heiligen, opdat hij haar zou reinigen, opdat hij haar eenmaal in heerlijkheid voor zich zou stellen. De liefde van Christus kijkt vanaf Golgotha al vooruit naar de dag waarop hij zijn gemeente, volmaakt voor hem zal staan. Volmaakt. Dus Christus is geen bruidegom die zijn bruid koopt om haar vervolgens aan haar lot over te laten. Hij heeft zichzelf verbonden aan haar met het vaste voornemen haar op thuis te brengen. Zonder smet, zonder rimpel, heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht. Maar let nu op hoe het hoofdstuk wordt afgesloten. Let op het hoogtepunt. Vers 38 en 39. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. In vers 18 van dit hoofdstuk schreef Paulus als volgt. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En bedenk toen wat we hebben gezien. Die overtuiging van Paulus. Wat betekent dat? Het gaat om het concept van een vaste, weloverwogen, onwankelbare zekerheid. Paulus gebruikt een woord dat uitdrukt dat hij tot een vaststaande conclusie is gekomen. Hij heeft de feiten gewogen. Hij heeft Gods openbaring verstaan. Hij heeft de werkelijkheid van Gods heilsplan gezien. Daarom staat hij vast in zijn oordeel. En wat is zijn oordeel? Wat is zijn conclusie na het wikken en wegen? Eerst had Paulus het over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat waren de concrete omstandigheden waarmee een gelovige in dit leven te maken kan krijgen. Het waren de zichtbare vormen van lijden die de vraag opriepen of zij ons misschien zouden kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nu, wat doet Paulus nu? Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Dus wat doet Paulus? Hij verruimt zijn blik van concrete vormen van lijden naar de hele werkelijkheid. Dus het is alsof hij de gehele schepping, de hele werkelijkheid doorloopt om te onderzoeken of er misschien nog ergens een macht bestaat die hij over het hoofd heeft gezien. Iets. Dus, en hij beperkt dus niet langer tot vervolging of verdrukking. Hij onderzoekt iedere denkbare categorie die een bedreiging zou kunnen vormen van Gods liefde voor zijn kinderen. Dus hij begint met het uiterste van het menselijk bestaan. Nog dood, nog leven. De dood is voor de mens de laatste vijand. Als er één macht is waarvan wij zouden denken dat het alles verbreekt, dan is het de dood. Toch leert Paulus dat zelfs de dood niet in staat is de gemeenschap met Christus te verbreken. Sterker nog, wat leert hij aan de Filippenzen? Voor de gelovigen wordt de dood juist de doorgang om bij Christus te zijn. Maar ook het leven niet. Dus hij weet, en hij heeft het net behandeld, dat het leven vol gevaren is. Maar juist tijdens ons leven worden we geconfronteerd. En juist tijdens ons leven worden we geconfronteerd met verzoeking, vervolging, verleiding. Toch schrijft hij dat ook het leven zelf niet bij machten is om ons van Christus te scheiden. Daarna richt hij onze blik op de onzichtbare wereld. Engelen, overheden, nog krachten. Paulus weet, en dat zouden wij ook moeten weten, dat de strijd van de gemeente niet alleen zichtbaar is. Er is ook een geestelijke wereld. Er zijn gevallen engelen, er zijn demonische machten, er zijn geestelijke krachten die zich tegen Gods koninkrijk verzetten. Zelfs wanneer hij die hele geestelijke wereld overdenkt, is zijn conclusie hetzelfde. Geen van die machten is ook maar sterk genoeg om ons te scheiden van de liefde van Christus. Vervolgens beweegt hij door de tijd. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Alles wat vandaag gebeurt, kan ons niet ervan scheiden. Alles wat morgen zal gebeuren, kan ons evenmin van die liefde scheiden. Wij vrezen vaak de toekomst, omdat wij niet weten wat ons te wachten staat. Maar er zal nooit een dag aanbreken waarop de liefde van God zijn kracht verliest voor de zijne. Wat de toekomst ons ook schenkt. En daarna noemt hij de uiterste van de ruimte. Nog hoogte, nog diepte. Dus waarschijnlijk gebruikt Paulus hier gewoon beeldspraak om de hele kosmos te omvatten. Hoe hoog men ook zou kunnen opstijgen, hoe diep men ook zou kunnen neerdalen of afdalen. Nergens bestaat er een plaats waar de liefde van God voor zijn kinderen een grens bereikt. Het bestaat niet. En alsof Paulus bang is dat iemand nog een uitzondering zal bedenken, sluit hij af met nog enig ander schepsel. Dus als er nog iets is wat hij niet expliciet genoemd heeft, dan valt dat onder deze woorden. Alles wat buiten God is, is geschapen. En als het geschapen is, kan het nooit sterker zijn dan de liefde van de schepper voor de zijne. Dus daarom kan ook geen enkel schepsel de liefde verbreken waarmee de schepper zijn kinderen in Christus heeft liefgehad. Dus Paulus maakt zijn punt door de hele werkelijkheid langs te lopen. Nadat hij alles heeft overwogen nogmaals, blijft er geen enkele macht meer over. Niets, broeders en zusters, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Nu, gewoon een simpele vraag. Brengt dit geen rust en vrede voor de ziel? Dit is zo vast, omdat die liefde van God in Christus Jezus onze Heer is, omdat het in Hem is. In zijn Zoon, in wie Hij zijn welbehagen heeft. In Hem is onze grond van zekerheid. In Hem. Dus Romeinen 8 begon met geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Het eindigt met de onmogelijkheid van de scheiding van de liefde van God in Christus Jezus. Daartussen ligt het gehele leven van Gods kinderen met strijd, zwakheid, zuchten, lijden, verwachting. Maar aan het begin staat Christus. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Aan het einde staat Christus. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. De weg daartussen wordt gedragen door de geest van Christus. Weet daarom dat als je werkelijk in Hem bent, je ook waarlijk met Hem verheerlijk zal worden. Amen.